En we willen verder gaan in Marcus. En wel bij Marcus hoofdstuk 2. En we hebben hiervoor gezien in Marcus hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Dat Jezus iemand vergaf en daarna hem ook genas. En dat de schriftgeleerden daar wat van vonden. Daar hebben we vorige keer over nagedacht. En nu gaan we verder nadenken vanaf vers 14. Over twee gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus. Waar hij in conflict komt met de farizeeërs. En de titel boven de preek heb ik ook genoemd. Jezus in conflict met het farizeeïsme. En wat dat inhoudt, daar komen we zo meteen op. En we willen lezen vanaf vers 14. Dus Marcus 2 vanaf vers 14. Tot en met vers 22. En dan zullen we ook nog vers 6 van hoofdstuk 3 lezen. En ik ga, want we zijn bezig in een serie door Marcus heen. En ik zal vers 23 tot en met 28 overslaan. En hoofdstuk 3, 1 tot 5 overslaan. Omdat Dustin Rens daar een paar weken geleden over gesproken heeft. Dus het lijkt me niet per se nuttig om dat te herhalen. Maar nu in ieder geval Marcus 2 vanaf vers 14. Laten we het lezen. En hij, en dat is de Heer Jezus, ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aandacht dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Want zij waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de farizeeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En de discipelen van Johannes en de farizeeën vasten. En zij kwamen en zeiden, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de farizeeën wel? En waarom vasten uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan, in die dagen, zullen zij vasten. En niemand naait een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. En ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken, anders doet die nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En dan gaan we naar hoofdstuk 3 vers 6. En toen de farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem, hoe zij hem om zouden kunnen brengen. En tot zover wat we vanochtend gaan lezen. En ik begin gewoon bij het begin. We zien een man, Levi. Nou, in Matthäus komen we hem ook tegen, in Matthäus 9. En daar zie je dat Levi dezelfde persoon is als Matthäus. Levi, Matthäus, hij had twee namen. En deze man die zou uiteindelijk een apostel worden van de Heer Jezus. Eén van de 12. Maar hier zit hij, in zijn tolhuis. Nou, dat vertelt ons dus dat hij een tollenaar was. En wat is een tollenaar? Een tollenaar, dat is iemand die belasting int van het volk. En dan denk je, nou, prima, waarom is dat een probleem? Nou, het is een probleem omdat de Romeinen hier Israël overheersten. Dus je moet je een beetje verplaatsen. Tweede Wereldoorlog, om het een beetje praktisch te maken voor ons. Je bent in de Tweede Wereldoorlog. Nazi-Duitsland heeft Nederland bezet. En je hebt een schurfthekel aan Duitsers. En zij hebben jouw land veroverd. En ze bepalen de regels en ze bepalen de wetten. Ja. En deze belastingambtenaars, deze tollenaars, die waren vrijwillig in dienst van de Romeinen. Zij zeiden, wij willen wel voor jullie werken. En zij gingen de belasting in van het Joodse volk, maar werden daar zelf stinkend rijk van. In andere woorden, Als je in de Tweede Wereldoorlog had geleefd en dit soort mensen waren er, had je ze landverraders genoemd. Je had gezegd, het zijn NSB'ers, dit zijn mensen die heulen met de vijand. En het volk Israël haatte hen daarom ook. Het was zelfs zo, als ze langskwamen, dat er, dat weten we vanuit de geschiedenis, dat er heel vaak op de grond getuft werd voor hen, als blijk van, ik kan je wel uittuffen, ik vind je ranzig, ik wil niks met je te maken hebben. Dit was Levi. En sommigen die waren ook nog corrupt en die vroegen nog extra geld van het volk. En werden dus nog rijker. Maar dit zijn vijanden van het volk Israël. Zo werden ze gezien. En hier loopt de Heer Jezus. En ik kan me zo voorstellen. Stel dat je een van de discipelen bent. Je bent Petrus of Andreas. Of, en je loopt met de Heer Jezus mee. En de Heer Jezus die kijkt naar de tolhuis. Dan zou je zeggen. De Heer Jezus zal vast wel een oordeel uit gaan spreken of zo. Weet je, of in ieder geval denken, oh wat een waardeloze lui, snel wegwezen hier zo. En dat vind ik zo mooi, de Heer Jezus is zo niet. De Heer Jezus doet dat niet. De Heer Jezus kijkt naar Levi, daar zit hij, de landverrader. En wat ziet de Heer Jezus? De Heer Jezus ziet iemand die hij wil uitnodigen om bij hem te zijn. Hij ziet iemand om hem te roepen, om hem te volgen. En dat zegt hij hier ook in vers 14, volg mij. Nou, dat betekent meer dan alleen laten we samen een maaltijd houden die ze zo meteen houden. Maar dit betekent, word mijn volgeling. Je mag bij mij horen. Deze landverrader, die rijk werd over de rug van arme mensen, die mag erbij horen, mag bij Jezus horen. En dat is gaaf, dat is mooi. Want dat betekent, wie je ook bent, ook als je hier bent, je bent welkom om bij de Heer Jezus te horen. Als jij de Bijbel leest en je leest deze volg mij, mag je dat toepassen bij jezelf en zeggen, ik mag erbij horen. Weet je, deze landverraders mochten erbij horen, deze zondaars, deze personen die zelfs God hadden verlaten om bij de Romeinen te horen, worden erbij geroepen. En ja, wel om zich te bekeren, er moet wel een verandering plaatsvinden, maar ze mogen nu al erbij horen. En Jezus zegt, kom tot mij, kom, volg mij. En dat is mooi, dat laat zo het hart zien van de Heer Jezus. En dan zie je ook Levi of Matthäus en die staat gelijk op en die gaat mee. Geen moeilijke theologie, geen cursus, geen geloof je wel dit en geloof je wel dat, geloof je wel dat. Nee, kom, volg mij. Geen excuses, ja, maar ben ik wel waardevol genoeg? Geen excuses van, ja, maar weet u niet hoeveel het mij kost? Helemaal niks, heel eenvoudig, maar super radicaal. Hij laat alles achter zich. Zijn carrière in één klap achter zich laten. En daarmee dus ook zijn rijkdom achter zich laten. Levi volgt de Heer Jezus. En we weten niet of Levi de Heer Jezus eerder al heeft ontmoet. Het zou zomaar kunnen, maar we weten het niet. Maar in ieder geval was hij bereid om de Heer Jezus volledig te volgen. Zonder excuses, zonder problemen. En hij hoefde er niet allerlei moeilijke dingen voor te doen. Nou, dan gaat het verder, vers 15. Dan zie je dat hij heeft zijn huis dus nog, hij heeft niet zijn huis verkocht daar. En ze liggen daar aan. Nou, dat klinkt een beetje raar. Wat houdt dat in? Nou, in die tijd lagen ze aan de maaltijd. Als je samen een maaltijd ging houden, wij zitten op een stoel. En zij lagen op een soort van, of matten of banken. Maar goed, dat zal ik jullie verder besparen hoe dat ging. Maar ze gingen dus samen een maaltijd houden. En dan zie je dat er een wat volk komt. Dus Jezus is daar, zijn discipelen zijn daar, Levi is daar. Maar dan staat er ook dat veel tollenaars en zondaars mee eten. Nou, wie zijn dan die zondaars? Dat ben ik dan nieuwsgierig naar. Nou, dat staat er niet bij. In ieder geval weten we dat als het woord zondaars gebruikt wordt, dat er heel vaak ook prostituees mee bedoeld werden. Maar geen idee of die aanlagen. Ik weet het niet. Het kunnen ook andere mensen zijn. Maar in ieder geval mensen die openlijk in zonde leefde. Die kwamen eten samen met de Heer Jezus. Zeg je nou, oké. Ja, je moet toch eten, maak het uit. Bij de McDonald's of weet ik veel wat, eet je ook met allerlei mensen. Wat maakt het nou uit? Nou, in die tijd was het zo dat als je at met iemand, dan sloot je eigenlijk een soort vriendschap, of je ging in ieder geval kijken of vriendschap mogelijk was. Je ging samen eten, niet alleen om te eten. Je ging samen eten om elkaar te leren kennen. Om tijd met elkaar te besteden. En de Heer Jezus, door te eten met zondaars en tollenaars, zegt hij, ik wil jullie beter leren kennen. Ik wil een relatie met jullie aangaan. Ja, dat heeft heel veel betekenis. Waarom? Omdat dit het hart laat zien van de Heer Jezus. De Heer Jezus die zei dat hij gekomen is om zondaars zalig te maken. Om te zoeken wat verloren is. Hij besteedt tijd met zondaren en met tollenaars, met landverraders. Omdat hij hen wil winnen. Hij wil ze winnen voor zichzelf en voor zijn koninkrijk. En dat zegt hij ook in vers 17. Ik ben gekomen voor mensen die ziek zijn. En daar bedoelt hij mee die zondig zijn. Om hen tot bekering te roepen. Om hen erbij te trekken. Om hen nieuw leven te geven. En ben je niet dankbaar? Ben je niet dankbaar ervoor dat de Heer Jezus zo is? Weet je, waar waren wij geweest? Onze voorouders aanbaden bomen en allerlei wazige wezens. We leefden in afgoderij. Wij zouden, als dit niet het hart van de Heer Jezus was, waren wij nu nog steeds aan het neerknielen voor bomen om ons heen. Maar doordat de Heer Jezus zijn hart zo open staat voor zondaren, mochten de heidenvolken erbij horen, mochten wij erbij horen. En zelfs in je eigen leven, als Jezus niet bewogen was geweest, waar was jij dan niet geweest? Waar was ik niet geweest? We waren op weg geweest naar de hel. We waren op weg geweest in een leven van zonde en nutteloosheid. Maar nu is de Heer Jezus ons barmhartig geweest. Hij heeft ons vergeven. Nieuw leven gegeven. Mogen we met hem leven. Omdat dit het hart is van de Heer Jezus. Ik vind het zo wonderlijk. Dat hij verlangt om te redden wat verloren is. Maar hier zien we ook iets. Wat ik eigenlijk pas de laatste paar jaren ben gaan pakken. Toen ik tot geloof kwam. Heb ik alle schepen verbrand. Als het ware. Achter mij. Ik heb alle mensen die ik kende losgelaten. Christelijke vrienden gevonden. En heb zo mijn leven geleefd. Met altijd christenen om me heen. En ik liet eigenlijk. Ja, ik ging zeker niet eten met mensen die Christus niet kenden. Dat vond ik nutteloze tijd. Tot een paar jaar geleden dat ik opeens zag. Ja, maar dit is de weg van de Heer Jezus. De Heer Jezus wil ze redden. En hoe doet hij dat? Ook door te preken op straat en dat soort dingen. Nou, daar ben je misschien niet voor geroepen. Prima. Maar dit is iets wat we allemaal kunnen doen. Ons huis openen. Of onszelf uitnodigen bij anderen die Jezus nog niet kennen. Met als doel om hen tot bekering te roepen. Met als doel om hen te winnen. En een paar jaar geleden ben ik ermee begonnen om meer tijd te besteden met niet-christenen. Met het verlangen ook om hen te winnen voor de Heer Jezus. Om hen bekend te maken met hem. Om te laten zien wie hij is. En dus misschien dat je hier zit en dat je zegt, ik verlang zo dat mensen tot geloof komen. Nou, volg Jezus dan na hierin. Ga die relaties met mensen aan. Dit is gewoon een heel eenvoudige, tussen aanhalingstekens, evangelisatiemethode. Maar dat klinkt een beetje plat. Maar het is gewoon goed om ook met ongelovigen om te gaan. Zodat zij kunnen zien wat het betekent om een christen te zijn. Zodat ze jaloers kunnen worden op een positieve manier. Dat ze gewonnen kunnen worden voor de Heer Jezus. Maar dan beginnen de problemen. Vers 16. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en de zondaars. En ik zei het al, dit betekent dat hij een soort van vriendschap ging sluiten. Toen zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en de zondaars? En misschien dat zijn discipelen het zelf ook wel gedacht hebben trouwens. Nou, we hebben vorige keer hebben we iets gehad over de schriftgeleerden. Wij zouden zeggen de theologen of de bijbelleraren. Mannen die het woord van God dag en nacht bestuderen. Maar we komen nog een groep tegen. Dat zijn de fariseeën. Het is wel handig om wat te weten over de fariseeën. Dus ik zal een korte, hopelijk kort, introductie geven over fariseeërs en fariseïsme. Wat houdt dat in? Nou, het woord fariseeën betekent afgezonderd. Het stamt af van een Hebreeuws woord en het betekent afgezonderd. Ander woord zou zijn heilig. Iets apart zetten. En voor wie? Voor God. Dit waren mensen die verlangden om heilig te leven. Nou, dat verlangen wij ook als het goed is. Om heilig te leven voor God. Om voor hem te leven. Om toegewijd te zijn. Nou, we zongen al het lied, I have decided to follow Jesus. Ik heb besloten om Jezus te volgen. Deze fariseeën zeiden dat niet, want ze wisten nog niet, hadden niet duidelijk dat Jezus de Messias was. Maar dit was wel wat ze over God zeiden. Ik heb besloten om God te volgen, wat het ook kost. Ze waren extreem toegewijd, maar ze hadden 3 problemen. Dus ze waren toegewijd aan God, maar 3 problemen. Probleem 1, zij voegden eigen tradities toe en die maakten ze net zo belangrijk als het woord van God. Dus ze geloofden het woord van God, maar het woord van God is niet altijd duidelijk over punten. Om een voorbeeld te noemen, de Sabbat, daar heeft Dustin Rens vorige keer wat over verteld. In het Oude Testament staat niet heel veel over de Sabbat. Over hoe je dat moet invullen. Wat moet je nou doen op die dag? Nou, er staat iets over een samenkomst. Er staat dat je niet mag werken. Maar dat is het wel. Oké, je mag niet werken. Mag je wel in de tuin werken? Mag je wel, zouden wij zeggen, naar het zwembad gaan? Of weet ik veel wat. Op de Sabbat. Nou, dat waren vragen die deze fariseeën hadden. Want ze waren aan God toegewijd. En ze wilden zeker weten dat ze niet zondigden tegen God. Dus ze gingen bij elkaar zitten, en dat gebeurde voordat Jezus op aarde was. Gingen ze bij elkaar zitten en bespreken, hoe gaan we die Sabbat nou rein houden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat wij en ook het volk zuiver blijven? En toen gingen ze regels bedenken. Nou, daar waren ze heel erg goed in. Ze hadden 39 categorieën alleen over de Sabbat. Dus dat waren honderden wetten over de Sabbat, waar sommige belachelijk waren, sommige minder belachelijk. Er waren wetten over je mag niet te ver lopen en dat soort dingen. Nou, daar kunnen we nog wel inkomen, prima. Maar er was bijvoorbeeld een wet dat als je huis in brand stond, mocht je het niet blussen op de Sabbat, want dat zou werk zijn. Nou, dat is lekker dan. Je huis staat in de brand, je moet naar buiten lopen. Je mag wel een leven redden, trouwens. Je mag wel een leven redden, dus iemand in het gebouw, dan mocht je hem er nog wel uittrekken, maar niet blussen. Een vrouw mocht niet in de spiegel kijken. Want dan zag je grijze haar misschien. En dan zou je hem uittrekken. Ja, en uittrekken is werk. Kan natuurlijk niet. En zo hadden ze massa's veel wetten. Allemaal, ja, gewoon als je het leest dan denk je, wat is dit nou weer? Dus bijvoorbeeld, je mocht in Israël, als je langs bomen liep, en het was een appelboom bijvoorbeeld, en er was een rijpe appel, mocht je hem eten. Behalve op de Sabbat, dan mocht die van de fariseeën. Waarom niet? Je trekt iets van een boom af. Sabbat overtreden, je bent aan het werk. Nou, wetten hadden ze dus op de Sabbat. Maar ze hadden ook wetten voor het huwelijk. Hoe je met elkaar omgaat, man en vrouw. Ze hadden wetten hoe je moest bidden. Wanneer je moest bidden. En dat ging zover dat ze zeiden dat je een paar keer per dag moest bidden. Een paar tijden. Maar wat doe je als je aan het lopen bent en het is tijd om te bidden? Ja, dan ga je natuurlijk ter plekke bidden. En dus dat is, daar is ook in, waar staat het? Ik denk in Matthäus 6 gaat het over gebed. En er wordt gesproken over de fariseeën dat ze ervan houden om gezien te worden tijdens het bidden. Dat komt hier vandaan, want je moet bidden op de juiste tijden, vonden zij. Je moest 2 keer per week vasten, want het is goed om te vasten. Natuurlijk ga je vasten, nou doe het 2 keer in de week. Nou, en zo ging het door en door, ze hadden overal wetten voor. Maar wat gebeurt er? Want dit, nou, is het een probleem om een traditie te hebben, om een gewoonte te hebben? Er is geen probleem mee. En wij hebben geen, nou nu sowieso weinig instrumenten, maar we hebben hier geen drumstel staan. Dat is iets wat we met elkaar hebben afgesproken. Is dat een probleem? Is dat zondig? Nee. Dus is het erg om afspraken te maken? Nee. Maar wat zij deden is dat zij die honderden afspraken hadden. En zij zeiden, maar dit is hoe je het moet doen. En als je het niet doet, ben je een zondaar. Als je het niet doet, hoor je er niet bij. Als je niet houdt aan de Sabbatregels, als je niet vast, als je niet bidt, als je niet dit en dat en dit doet, hoor je er niet bij en willen we niks met je te maken hebben. En dat is waar het probleem gaat. Ze waren extreem veroordelend op basis van hun eigen tradities. Nou, probleem 2 is dat ze, dit zijn allemaal uiterlijke afspraken, maar Jezus zegt op een bepaald moment dat ze geen barmhartigheid kennen. En in Matthäus 23 zegt hij dat hun hart zelfs een graf is. Nou, dat is een lekkere uitspraak van de Heer Jezus. Hij zegt letterlijk wit gepleisterde graven. Oftewel, graven die heel mooi aan de buitenkant eruit zien. Maar van binnen zijn het dorre doodsbeenderen. Nou, dat is een mooie vergelijking aan de Heer Jezus. Maar dit was hun hart. Hun hart was niet zuiver. Ze deden allerlei wetten, maar ze hadden geen bewogenheid voor mensen. En dat zag je ook in het feit dat zij afstand namen van alles en iedereen. En ik moest erbij denken, dus hier zie je de Heer Jezus eten met zondaars en tollenaars. om hem tot bekering te roepen. Maar de fariseeën deden dat niet. De fariseeën wilden niets met ze te maken hebben. Ben jij een zondaar? Wegwezen. En dat is hun probleem. Zij namen afstand van mensen omdat hun hart geen barmhartigheid had. En ik vind het wel ironisch als je bedenkt dat zij waren heel vreugdevol over Abraham en Mozes. Terwijl je Abraham, die heeft zo'n andere hartsgesteldheid. Wanneer Sodom vernietigd gaat worden door God, dan gaat Abraham pleiten voor hen. En Sodom was een goddeloze stad. Waar constant orgies en verkrachting normaal was. Waar allerlei ranzige zonden waren. En God zegt, ik ga die stad vernietigen om die slechtheid. En Abraham raakt bewogen voor deze zondaars. En gaat pleiten voor hen. Dat God het niet zou doen. Dat laat een heel ander hart zien. Ik zou willen dat de fariseeën meer gekeken hadden naar Abraham. En naar Abrahams leven. En Mozes. Nou, de fariseeën waren vol lof over Mozes. Maar vorige week heeft Barco daar iets over gedeeld. Als ze een gouden kalf, als het volk Israël een gouden kalf maakt en daarvoor aan bidt, komt Mozes van de berg af en zegt hij niet, oh God, vernietig hen. Nee, Mozes is heel boos op het volk, maar hij gaat tegelijkertijd pleiten bij God dat hij het volk zou vergeven, dat hij het volk zou sparen. Dat is zo'n andere houding. Ja, we moeten gehoorzaam zijn en heilig leven en dat wilde Mozes en dat wilde Abraham. Maar ze waren ook bewogen met mensen die dat niet deden en wilden hen winnen. En dan kijken we de Heer Jezus en zien we de Heer Jezus komen. En de Heer Jezus is meer dan Abraham en meer dan Mozes. Hij is zelfs de heilige zelf. Hier heb je fariseeën en die wil heilig leven voor God. En die wil niets te maken hebben met zondaars. En hier heb je de Heer Jezus en hij is de heilige. En hij zegt tegen zondaars, kom bij mij. En ik zal je leven veranderen als het ware. Kom bij mij. Zo'n andere hartsgesteldheid. Maar de fariseeën kenden dit niet. Ze waren hard. Ze waren veroordelend. En ze brachten afstand. Dat is het tweede probleem van de fariseeën. Het derde probleem. En dat is vers 6 van hoofdstuk 3. Is dat zij uiteindelijk de Messias wilden kruisigen. Wilden doden. Weg wilden hebben. Jezus komt en voldoet niet aan hun tradities. Jezus breekt zelfs hun tradities af. En ja, dat moet je niet doen. En dan worden ze haatvol naar de Heer Jezus. Zelfs zo erg dat ze hem willen doden. Hij heeft niets fout gedaan tegenover de wet. Maar ze willen hem doden. Nou, dan zeg je. Oké, Wijnand. Mooi. Oh. Mooi. Waarom deel je dit? Nou, sowieso omdat we er doorheen gaan, door de serie heen gaan. Maar wat kunnen wij ermee? Want ja, het fariseïsme bestaat toch niet meer? Of nou, misschien in Israël heb je natuurlijk nog de orthodoxe joden. Die bouwen hierop voort. Maar verder, wat hebben we hier nou aan? Nou, het probleem is dat de geest van het fariseïsme, wat eigenlijk gewoon wetticisme is iets waar wij ook mee te maken hebben. En je ziet dat in de Bijbel, bijvoorbeeld in het boek Galaten. Paulus die heeft allerlei brieven geschreven, ook aan de gemeente in Korinthe, waar het echt een zooitje was. Waar de zonde was. En Paulus was daar best wel scherp. Maar in het boek Galaten, dan is het echt alsof er vuur uit de pen van Paulus komt. Het is echt heftig, heftig, heftig. En waarom? Omdat in de gemeenten, de verschillende gemeenten in Galatië, die waren wettisch aan het worden. En wetticisme zag Paulus als een grotere bedreiging dan al die zonden van de gemeente in Korinthe. En hij gaat daar vurig op in om dat wetticisme te doorbreken en kapot te maken. Maar er is nog een reden dat ik ook over deze tekst wilde delen. En dat is dat ik mijzelf hier heel erg in kende van vroeger. En ik wil iets vertellen. Ik denk dat het een jaar of 8 geleden is of zo. Hoe mijn leven was. Want ik was gewoon een fariseer. Ik zou er echt heel goed bij gepast hebben bij de fariseeën. En ik had een aantal regels. En de regels, sommige, waren best wel goed. Dus ik had biografieën gelezen van mannen en vrouwen die gebruikt werden door God in opwekkingen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik imiteren. En een van de dingen was dat ze allemaal meer dan 2 uur per dag tijd met God besteden. In Bijbel lezen, bidden. Nou, is dat erg? Zeker niet. Weet je, als hier iemand is die meer, 2 uur of meer tijd met God besteedt, blijf het doen, vooral doen. Alleen wat ik deed, is dat ik dit een lat maakte. En ik keek naar anderen. Ja, en ik, nou, er waren er een paar die boven die lat uitkwamen. Dat waren dan mijn vrienden een beetje. Maar heel veel kwamen eronder. En ik veroordeelde hen. Ik weet zelfs een verhaal, dat ik sprak een broeder. En die noemde ergens tussen neus en lippen door dat hij 3 kwartier met de Heeren besteedde per dag. Nou, dat vind ik nog best netjes. Maar wat dat gebeurde in mijn hart was daar 3 kwartier waar? Oh, gelukkig ben ik wat geestelijker dan dat. Jongen, jongen, 3 kwartier maar. Is dat alles wat hij de Heeren waard vindt? Dat was mijn hart. Veroordelend, kritisch, hard, kil. In plaats van dat ik dankbaar was dat hier een broeder was die serieus tijd met God besteedde. En hem misschien aanmoedigde of bemoedigde, was ik hem aan het veroordelen. En zo zat mijn hele leven daarmee in elkaar, rondom stille tijd. En nou, net als de fariseeën vaste ik 2 keer per dag, vaste ik 2 keer per week, 2 dagen in de week. Nou, is daar iets mis mee? Is er iets mis om te vasten? Zeker niet, vooral doen. Alleen dit was voor mij weer een lat. En anderen deden dat niet, ja. Zijn toch wel wat minder geestelijk dan ik. Gelukkig ben ik wel een geestelijke man. Weet je, zij niet, maar ik wel. God zal me vast machtig gebruiken. Was mijn gedachte. Ik weet dat als ik naar werk ging, nam ik droog brood mee. Dit is serieus waar, ik at droog brood. En ik dronk alleen water. En waarom? Ja, ik ga natuurlijk niet genieten van eten. Hè? Nee, we genieten alleen van God. Niet van eten, alleen van God genieten. Nou, dat klonk ik vond het een hele logische regel. Alleen, er zijn wat bijbelteksten die zeggen dat je alles in dankzegging moet aannemen. Ja, dat deed ik dan niet. Maar ik was wel heel geestelijk, want ja, ik zorgde ervoor dat ik geen genot had buiten God, hoor. En nog één voorbeeld. Ik had op een bepaald moment was ik een bordspel aan het doen met daarnet. Nou, is er iets mis met een bordspel? Nee, het is goed om tijd met je vrouw te besteden. Alleen ik deed het en ondertussen klaagde mijn geweten me aan. Want op dat moment, terwijl ik een bordspel aan het doen was, gingen de miljoenen mensen naar de hel. En er moet voor gebeden worden. Kom op, man. Je gaat toch niet een bordspel doen terwijl je eigenlijk had moeten bidden? Maar zo zat mijn leven in elkaar. Ik veroordeelde mezelf, ik veroordeelde anderen. En ik was altijd aan het rennen, maar nooit aan het rusten. Weet je, altijd werken, werken, werken. En nooit genieten van de Heer en van het samen zijn met mensen. En mijn leven, ik denk dat je het een beetje voor kunt stellen, was volledig vruchteloos. En het interessante is, ik was al oudste hier in de gemeente. Dat vind ik echt wel best wel heftig. Dat je dus, moet je voorstellen dat je een oudste hebt die zo leeft en jou constant veroordeelt. Nou, bij de genade van God, en ik zeg niet dat er nooit enig fariseïsme in me zit, heeft God wel een werk gedaan om het te reinigen hiervan. En hij heeft toegestaan dat mijn lichaam gewoon niet meer normaal functioneerde. En dat zorgde ervoor dat ik zo ongelooflijk moe werd. Elke dag. Ik had, ja, weet ik niet hoeveel slaap nodig. En als ik ging bidden, viel ik in slaap binnen 5 minuten. Als ik Bijbel las, kwam het helemaal niet binnen. Omdat ik te moe was ervoor. En ik ben er zo dankbaar voor dat de Heer dat gedaan heeft. Want ik kon mijn eigen standaard niet meer houden. Dag in, dag uit faalde ik in mijn eigen standaard. Nou, het bracht me ook aardig neerslachtig. Ja, zelfs in een soort van halve depressie. Maar te midden van dat ik daar lag in die ruïnes van mijn zogenaamd geestelijk leven, begon ik ergens te zien dat dit niet het leven was wat de Heer Jezus bedoeld had. En langzaamaan heeft de Heer me vrijgezet daarvan. Maar ik weet wat het is om als fariseeën te leven. En ik kan je vertellen dat het droog en door en ongeestelijk is. En het maakt je echt kapot. Terwijl je denkt dat je, ja, de geestelijke persoon zelf bent. Kijkt God daarnaar en zegt hij, dit is niet het leven wat ik bedoeld heb. Je komt nog ineens in de buurt. En ik, waarom deel ik dit? Om een leuk verhaaltje te vertellen. Nee, ik deel dit om te laten zien dat je hier in de gemeente kan zitten. Of als gast aanwezig bent, maar dat dit ook in jouw hart kan zitten. Dat jij veroordelend bent en kritisch bent naar anderen. Dat je jezelf ongelooflijk geestelijk vindt. Dat jij jezelf als de rolmodel christen ziet. Hier zo en alle anderen zijn aan het falen. Als dat jouw hartgesteldheid is, zit je echt op een verkeerd pad. Ben je een fariseer? En de Heere Jezus kon daar niks mee. Want de Heere Jezus die zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Om mensen die denken dat ze het goed doen te roepen. Nee, ik ben gekomen voor zondaars. Voor prutsers zou je kunnen zeggen. Voor mensen die het niet kunnen. En daarom is dit belangrijk. En mijn verlangen zou zijn dat we met elkaar dat we die vraag gaan stellen. Hoe zit het met mij? Ben ik veroordelend of ben ik bewogen? Weet je, die heiligheid blijft staan. We moeten heilig leven. En ik zeg bewust moeten. Dat is, je ontkomt er niet aan. Maar hoe zit het in je hart? Zit er bewogenheid? Zit er liefde? Zie je daar dat ik ben een zondaar, maar Jezus heeft mij vergeven. Daarom wil ik anderen vergeven. Ik heb gefaald, maar Jezus heeft niet gefaald en hij geeft mij zijn genade. Dat is mijn verlangen voor deze morgen. Dat we dat zien. En daarom, ik zou je willen oproepen om als Jezus te worden hierin, dat Jezus bewogen was met zondaars. En dat Jezus vergevingsgezind was met zijn discipelen. En dat wij hetzelfde zullen doen met elkaar. Dat we zondaars lief zullen hebben, maar ook elkaar lief zullen hebben. Vergevingsgezind, barmhartig, genadig. Dat we zo zullen zijn. Dat is mijn gebed ook voor deze morgen. En dan gaat het verder. En dan komt het volgende conflict. En dan zie je dat de fariseeën opnieuw bij de Heere Jezus komen. En nu komen ze met een volgende vraag. En als zij die vragen stellen, stellen ze dat niet uit interesse. Dan moet je even weten, hun hart is niet, oh, laten we even een vraag aan Jezus stellen. Oh, ik heb een leuke vraag. Heere Jezus, waarom vast u discipelen niet en wij wel? Nee, hier zit diezelfde hartgesteldheid, die kilheid in. Hoe durft u, Jezus, u noemt uzelf de rabbi, maar Johannes discipelen, die vasten tenminste. Het is een rare man, dat vonden zij. Het is een rare man, die neef van u, maar hij vast tenminste en zijn discipelen vasten. En onze discipelen vasten, de fariseeën vasten. Wij zijn dus heel geestelijk. Maar uw discipelen vasten niet. Dat kan niet. Dat is slecht. En dan reageert de Heer Jezus daarop. En dat is zomaar, maar nou, voordat ik dat zeg, is het verkeerd om te vasten? We hebben het al eerder gevraagd. Nee. Weet je, in de Bijbelse tijden was het heel goed om te vasten. En ze vasten als ze verdrietig waren, als ze rouw hadden, omdat er iemand overleden was. Omdat de straf kwam van God, omdat ze gezondigd hadden. En ze vasten als ze Gods hulp nodig hadden. Ze vasten om God te zoeken. Dus ze stopten een tijdje met eten om God te zoeken. Nou, is het goed om God te zoeken? Zeker. Is het nieuwtestamentisch om te vasten? Zeker. Ook in het Nieuw Testament vinden we voorbeelden daarvan. Maar hier de fariseeën hadden tot iets geestelijks gemaakt. Je moet dit doen en als je dit niet doet, dan ben je niet geestelijk. En dus, Jezus' discipelen zijn niet geestelijk. En dus, Jezus is niet geestelijk. Maar dan antwoordt Jezus, en dat vind ik zo mooi hoe hij dat doet. Jezus die zegt tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Nou, wat zien we hier staan? We zien hier Jezus die zegt, ik ben als het ware een bruidegom. Ja? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, in het Oude Testament zie je dat God, wanneer hij zijn volk gaat redden, dat hij zichzelf een bruidegom noemt. Het komt een paar keer voor dat God zichzelf de bruidegom van Israël noemt. En Jezus zegt, ik ben zoals mijn vader en ik ben een bruidegom. En als je op een bruiloft bent en je hoort bij de gasten, dan ga je niet vasten, maar je gaat meevieren. Toch? Nou ja, ik heb een keer gevast op een bruiloft, is niet handig. Dat was in de tijd, 8 jaar geleden ongeveer. Is niet handig. Je mist een heel hoop gezelligheid en het staat niet zo gezellig. Maar Jezus zegt, een bruiloft is niet de tijd om te vasten. Als je feest gaat vieren met elkaar, is het niet een tijd om te vasten. Maar hij zegt nog meer en dit gaat best wel diep. De fariseeën verlangden naar de Messias. En hun vasten bestond eruit dat ze ook wilden dat de Messias zou komen. En dus ze baden en ze vasten met het verlangen, laat de Messias komen. En Jezus zegt, de Messias is er nu. Stop met vasten, het heeft geen zin, ik ben er al. Dat betekent, hun vasten had geen enkel nut meer. Ze waren aan het bidden en vasten voor iets, of beter gezegd, iemand die er al was. Want ze waren aan het vasten voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus laat hiermee al zien dat hij de bruidegom is, de Messias is. Degene waarvoor ze aan het vasten zijn. En hij zegt, hoe kunnen jullie vasten? Hij draait het eigenlijk om. Zij komen met veroordeling. Belachelijk dat de discipelen die vasten. En Jezus draait het om. Hij zegt eigenlijk, belachelijk dat jullie wel vasten op dit moment. Dit slaat nergens op. Nou, inmiddels weten we dat de Heer Jezus hier niet op aarde fysiek aanwezig is. En opeens komen die woorden tot leven. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En in die dagen zullen zij vasten. Nou, dat hebben de apostelen gedaan. In onze tijd. Vasten is iets bijbels. Doe het vooral. Nu is het de tijd ervoor. Maar er komt een dag. En daar kijk ik wel naar uit, moet ik zeggen. Vasten, ik vind vasten helemaal niet leuk. Het is goed. Er zijn tijden dat het heel goed is om te vasten. Maar ik vind het verschrikkelijk. Het niet eten en het niet genieten van eten. Dat is iets wat ik niet graag doe. Maar er zal een dag zijn als Jezus terugkomt. Dat we altijd met hem zullen zijn. En dan zullen we nooit meer vasten. Nou, daar kijk ik wel naar uit. Dus voor degene die het wel doen, maar er een hekel aan hebben. Er is een dag, dan hoeft het niet meer. Dan heeft het geen enkele betekenis meer. Maar nu leven we in oorlogstijd. Nu leven we in een tijd dat er veel noden zijn. En dat het nog goed is ook om God te zoeken. Ook als gemeente, er zijn heel veel noden. Het zou best goed kunnen zijn om met elkaar af te spreken. En zullen we een dag gaan vasten voor de gemeente. Er zijn zoveel noden. Laten we er samen voor gaan strijden in het gebed en in vasten. Nu is het de tijd ervoor. Ik zeg niet dat je het moet doen. Maar het is nu wel de juiste tijd ervoor. Een geschikte tijd ervoor. En dus Jezus draait het dus om. Ja, dat wilde ik zeggen. En het is, de veroordeling van de fariseeën slaat hier nergens op. Hun traditie is waardeloos voor de Heer Jezus. En dat moet je zien. En dat zie je ook bij de volgende twee soort van gelijkenissen die de Heer Jezus geeft. En ik moet zeggen, ik vond het een beetje lastig om die gelijkenissen te begrijpen en om daar iets mee te kunnen. Vooral omdat dit een beetje ver van mijn bedshow is. Weet je, als mijn kleren kapot zijn, heb ik twee keuzes. Of ik geef ze aan iemand die ze gaat maken. Is geen idee wat die ermee doen, maar dan komt het weer goed. Of ik koop iets nieuws. En met wijn, nou, we hebben thuis wijn, maar het zit in flessen bij ons. En je hebt ook pakken. Maar wij hebben geen leren zakken thuis hangen met wijn erin. Dus weet ik veel hoe dat werkt. Dus ik moest er een beetje in verdiepen. Maar in die tijd, de kleren die mensen aan hadden, de gewaden die mensen aan hadden, was stof. Wat als ze het gebruikten, als ze het aandeden, ging dat krimpen op den duur. En de Heer Jezus' eerste gelijkenis, in vers 21, eerste vergelijking, gaat erover dat hij zegt, als je een bovenkleed hebt wat gebruikt is, wat al gekrompen is, ga je er geen nieuwe stof op doen, want die nieuwe stof gaat ook krimpen. En als je een klein gat hebt, je naait daaromheen, of erachter, weet ik veel hoe dat gaat, maar naaien een nieuw stuk stof, dan gaat die stof weer krimpen en scheurt het gat open en wordt het groter, krijg je een groter gat. Nou, dat kunnen we nog wel volgen. Ik bedacht me dat we iets soortgelijks hadden meegemaakt, maar dan daar kom ik nog zo op. Jullie houden nog een verhaal te goed. Vers 22 laat nog een vergelijking zien. En dat is eigenlijk hetzelfde idee. En je hebt oude leren zakken. En oude leren zakken, die zijn al uitgehard. Dus nieuwe leren zakken, stel dat je wijn wilde hebben in die tijd, kocht je een wijnzak die nog een beetje zacht was, zeg maar. En die kan nog iets uitrekken. En ze deden er wijn in en die wijn moest nog uitzetten. En als dat gebeurde, kon dat. Dus je had een wijnzak die een beetje kon uitrekken en wijn die een beetje uitzette. En dat ging goed. En op een bepaald moment hardde die wijnzak uit. Nou, dan dronk je de wijn en die wijnzak die kon je weggooien. Want je kon er geen wijn meer in bewaren, want het was al uitgehard. Stel dat je de nieuwe wijn in zou doen, die zou ook weer uitrekken. Of uitrekken, ja hoor, wijn direct uit. Uitzetten. Dan zou dus de hele wijnzak kapot gaan. Want het kan niet meer uitrekken. En dat is wat de Heer Jezus hier zegt. En hij zegt eigenlijk tegen de fariseeën, jullie probeerden God te behagen. Maar mijn koninkrijk, mijn verbond, mijn manier van leven kan niet samengaan met jullie manier van leven. Want dan gaat alles kapot. Het kan niet. Fariseïsme, wetticisme, het houden van regels en denken dat je daarom op een geestelijke standaard staat, kan niet samengaan met het leven van de Heer Jezus. Nou, we hadden zelf in die leren wijnzak, had ik als ik een gelijkenis zou moeten vertellen uit de huidige tijd, Wij hadden in een huis in Ermelo, waar we een buitenkraan hadden. En we hadden hem 's winters uitgezet. Dachten we. Maar er zat nog wel water in. Dus we hadden hem niet leeg laten lopen. En 's winters vroor de kraan. Of was zo koud. Het water in de kraan bevroor. En als water bevriest, zet het iets uit. Nou, aangezien wij de kraan wel uit hadden gedaan aan de binnenkant, kon het water nergens heen. En dus het water zette uit. En toen klapte onze kraan buiten. Heeft een paar uur lang gevloeid. Is bevroren en we hadden 's ochtends een leuke schaatsbaan in de tuin. Maar dat is eigenlijk wat Jezus zegt, wat er met die fariseeën is. Je hebt hier een fariseeën en die probeert zo goed voor God te leven, maar zijn hart is corrupt. En Jezus zegt, ik kan niks met jou, want als ik in jou zou werken, zou alles kapot gaan. Mijn werk zou teniet gedaan worden. Het heeft geen zin. Iemand die denkt dat hij rechtvaardig is, heeft niets aan genade. Iemand die denkt dat hij heilig leeft voor God, dat hij het voorbeeld der voorbeelden is, heeft niets aan de genade en de barmhartigheid van Jezus Christus. Staat niet open voor het leven van de Heer Jezus. Is niet nederig genoeg om daadwerkelijk zijn weg te gaan. En dit is waar de hele kern zit. Jezus komt in conflict met de fariseeërs, omdat zij niets met Jezus kunnen en Jezus kan niets beginnen met hen. Totdat zij zich bekeren van hun fariseïsme. En dit is het gevaar dat je hier zit. Dat je heel veel wetten hebt. Nou, veel succes met je wetten. Maar je gaat het niet halen. Je hebt de genade van de Heer Jezus nodig. En als Hij komt, dan gaat Hij je vertellen wat je wel en niet moet doen. Maar dan hoef je niet tegen anderen te zeggen, oh, wat ben jij zondig en wat ben jij zondig en wat ben jij zondig. Maar dan kun je zelf de Heer Jezus volgen. En in genade en waarheid met Hem wandelen. Constant vergeven worden van de dingen die je verkeerd hebt gedaan. En waar je van bekeert. Maar ook zijn leven ontvangen. En hij gaat je dan stap voor stap leiden. Naar de wegen. Je hoeft geen zelfgemaakte regels te verzinnen. Je kan tijd met hem besteden. En hem jou laten leiden. Maar leg die veroordeling weg. Naar jezelf. Daar zijn we heel goed in. Maar ook naar anderen toe. Weet je, en ik... Wij als gemeente hebben we best wel wat mensen gehad die net erin stonden zoals ik in het begin. Die wetten en regels oplegden. En als je er niet aan voldeed, dan ben je afgebrand. En gegarandeerd gaan er mensen komen zoals dat. En laten we daar scherp op zijn met elkaar. Dat als iemand binnenkomt die op die manier handelt, dat we in gesprek gaan. Dat we die persoon laten zien in wat voor een dwaling die zit. Want het is gewoon dwaling. En het doodt het geestelijk leven. En dat moet iemand weten. En dan mogen we elkaar in helpen. En dus ik sta er zeker voor open mocht je dit horen en denken, hallo, je spreekt over jezelf. Zeg het tegen mij, niet nu. Maar kom na de dienst of een andere keer naar me toe en ga het gesprek aan. Ik ben bereid om te luisteren. Omdat ik zie en weet, dit gaat niet samen met het leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus is niet blij met fariseïsme, met wetticisme. En daarom wil ik dit delen. En ik wil... Ik wil daar zo voor bidden, maar ik wil eerst een moment stilte nemen, dat je jezelf kunt beproeven. En je kan gewoon deze morgen nemen. Hoe waren jouw gedachten? Als je wil weten of je wettisch bent of niet, kun je gewoon zelf afvragen. Heb ik gedachten gehad waarmee ik de mensen hier om me heen veroordeeld heb? Of heb ik bewogenheid en dat ik denk, oh, die broeder of zuster die heeft echt een bemoediging nodig. Waar zit je? Zit je aan de bemoediging kant of aan de veroordeling kant? Dus stel jezelf eens die vraag en dan zal ik afsluiten door te bidden voor ons. Heer Jezus, ik wil u bedanken dat u de Heer bent die komt met genade en waarheid. Dat u tegelijkertijd de Heilige zelf bent, die nooit gezondigd heeft. En dat u tegelijkertijd de barmhartige bent, die de meest gruwelijke zondaars roept om bij u te horen, als ze zich willen bekeren en willen geloven in u. Heer, ik wil u bedanken dat u zo anders bent dan de religie die de farizeeërs aanhingen. De religie die ik zelf aan zou gehangen zou hebben als u me aan mezelf had overgelaten. Heer, dank u wel dat u ons wil bevrijden van farizeeïsme, van het veroordelen, het kritische geest hebben, een gigantisch hoge standaard bedenken, om daarmee in een goed blaadje bij u te komen en dat u bereid bent om dat aan te wijzen, zodat we daarmee kunnen breken. Heer, en ik geloof zeker dat ik gesproken heb, maar dat het beperkt was, dat ik niet alles heb gedeeld wat ik zou moeten delen, dan bid ik dat u, zoals we dat vroeger zeiden, de naprediker bent. Dat u door uw geest en door uw woord ons hier verder in leidt en ons verder reinigt en zuivert. Heer, en u kent onze gedachten. Misschien dat hier wel één of meerdere mensen zitten die bij zichzelf iets gesignaleerd hebben. Dan bid ik u dat u hen overtuigt van de zonde van het wetticisme. Dat ze zich zullen bekeren, dat ze de genade krijgen om er ook van af te keren. Heer, en dat ze ware vreugde proeven bij het zijn bij u. Heer, als ons godsdienst geen rust en vrede geeft, is het niet het juk van de Heer Jezus. Die zei, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als het christendom wat wij hebben een zware last is, is het niet uw christendom. Heer, en ik bid dat u ons helpt om te leven in de vrijheid en de vreugde met u. En tegelijkertijd door u een heilig leven te leiden, te breken met zonde en in een heel nieuw leven, vol van goede werk en vrucht te leven. Heer, maar we erkennen, het kan niet door ons eigen werken zijn. U moet het bewerken. En daarom bidden we u, vul ons met de Heilige Geest. Geef ons dit nieuwe leven, wat we nodig hebben en zo naar verlangen. En help ons om daarin te groeien. We bidden u dat in uw eigen naam, Heer Jezus, omdat u voor ons gestorven bent en opgewekt bent uit de dood. En omdat u hoogstwaarschijnlijk zeer spoedig komt om voor eeuwig met ons te zijn en het nieuwe koninkrijk in de volle mate zichtbaar te maken. En daar kijken we naar uit, Heer Jezus. We kijken uit naar u, we verlangen naar het moment dat u terugkomt en alle dingen herstelt. Kom spoedig, Heer Jezus. Kom spoedig. Amen.